onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 143, de verzen 8, 9 en 10. Psalm 143, de verzen 8, 9 en 10. De schriftlezing in deze, in dit avonduur, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel eveneens in het boek der Psalmen en daarvan het 41ste hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen en van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 41. Een psalm van David voor de noppe zangmeester. Wel gelukzalig is hij die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed in zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven? En wanneer zal zijn naam vergaan? En zo iemand van hem komt om mij te zien, spreekt hij valsheid. En zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. En al mijn haters mompelen tezamen tegen mij, zij bedenken tegen mij hetgeen kwaad is, zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan. En hij die nederig zal niet weder opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op welk ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op, en ik zal het aan hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want mijn aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtheid, en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij hebben die kostelijke psalmen van u gekregen als een medicijnkast voor het zielenleven. Want daarin wordt Christus geopenbaard, daarin is Christus aan het woord en uw profeten en knechten, gelijk David er een was, spraken door de geest van Christus. O Heere, mochten we het niet alleen lezen, maar ook verstaan, want velen horen het wel, maar verstaan niet, hebben wel oren, maar horen niet, hebben wel ogen, maar zien niet. En gij hebt het voorzegd, Heer, in uw woord, in uw heilige woord, gij hebt het voor de wijze en verstandige verborgen, wat gij uw kindekes hebt geopenbaard. En Heere, mochten we worden als een kindeke geestelijk, mochten we worden als een kindeke, mochten we een kindeke gemaakt worden, want van nature zijn we groot en hoog, en dan leven we in een droomwereld, dan geloven we de leugen als zijnde de waarheid, dat zegt uw woord. O Heere, maar mochten we sterven aan die oude mens, mocht die oude mens ook deze avond de doodsteek krijgen, En in Christus heeft die oude mens, heeft onze oude mens de doodsteek gekregen. Indien we in u geloven, o Heere, want het ongeloof is slechts de barrière tussen u en onze ziel. Het ongeloof dat we het bloed van Christus onrein achten, dat is ontzaglijk, dat is een macht niet te doorbreken. O Heere, maar gij hebt alles overwonnen, alle machten en krachten die zich verheffen tegen u de Allerhoogste, hebt gij overwonnen. In een zending van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die gewillig naar deze wereld is gekomen om uw wil te doen en om al hetgeen wat daar geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Geen titel en jota te laten vallen, maar alle gerechtigheid te vervullen. In plaats van zondaren, Heere, mochten we die plaats eens innemen voor u, als een vervloekte zondaar die geen recht meer heeft om zalig te worden, die alle rechten heeft verspeeld in het paradijs en die niks anders als doem en dood in zichzelf kan vinden, rechtvaardig verloren, maar in Christus verkoren, want dat zal het wonder zijn dan, Heere, als dat oordeel in ons leven waar wordt, en het is al waar, ook als we het niet geloven, maar als dat werkelijk beleefd gaat worden, dat we door uw wetten schenden, krom van lenden, vervloekt en verdoemd liggen, en met de wereld, met de ganse wereld vervloekt, ach Heere, dat we daar van nature overheen stappen, dat is geen wonder, maar dat we daar eens bij bepaald werden en dat het is waar werd. Dat vonnis des doods in ons leden gaat heersen. Omdat we zoveel kwaad tegen zoveel goeds hebben bedreven, al in Adam. Maar ook door onze dadelijke zonde, door onze dadelijke nalatigheden, zijn we één klomp zonde geworden, omdat onze wortel in dat oude werkverbond geworteld is, onder de wet. En degenen die onder de wet zijn, kunnen u niet behagen, o Heere. Dat we het eens naar binnen kregen, dat we u niet kunnen behagen, dat we ons leven niet in uw dienst kunnen besteden, zolang wij voor eigen rekening leven. Maar dat we in ons leven die heerlijke waarheid van het evangelie als een levend woord en als een krachtig woord in onze zielen nedergedaald mogen weten. Dat we het hebben gehoord uit uw eigen mond, lieve Heere. Want dat alleen geeft de ziel rust. Niet een zelfgegrepen zaligheid, maar een geschonken zaligheid. Geschonken van de Vader, toegepast door de Geest, die Heere is en levend maakt, verheerlijkt in Christus, de Verlosser. Heere, mocht gij uzelf tonen als een God van nabij en niet van verre. Zonder u kunnen we niks doen, kunnen we niet spreken, kunnen we niet luisteren. En dan is er ook geen toepassing. Want Heere, daar hebben we uw Geest voor nodig, waar wij u zo innig om smeken, schenk gij ons uw Geest, die in al de waarheid leidt, die de diepte doorzoekt, de diepte Gods, die altijd u zoekt te verheerlijken, Christus en de Vader. O Heere, dat er in ons leven plaats gemaakt mogen worden, voor vrije gunst die eeuwig u bewoog, dat de koning der ere inga, en gelijk hij destijds in Jeruzalem inging, en waar ze uitriepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar ach, wat een ontdekking, Heren, dat we nou geroepen hebben, kruis hem, en dat we die koning der heerlijkheid gekruisigd hebben door onze zonde. Ach, doe, mocht gij daar toch is uzelve en de schriften openbaren, dat niet alleen de Joden u gekruisigd hebben, o Heere Jezus, maar dat we daar gestaan hebben als christenen, als zogenaamde christenen, die met u niet van doen wilden hebben, maar die met een eigen gebreide godsdienst, met opinies en meningen, het leven door willen gaan. Lieve Heere, als het zo is in ons leven, mocht Gij het eens genadiglijk ontbloten. Mocht Gij het eens genadiglijk openbaren, omdat we als verloren zondaren zouden vallen aan uw genadetroon, op genade of ongenade. Want Heere, Gij zijt gewillig om een verloren zondaar te zaligen, om hem te zetten op die rots der eeuwen, zo ver en zo diep gezakt als mogelijk in modderig slijk, maar door u eruit opgevoerd, uit die ruisende kuil, uit dat modderige slijk, en van dat antichristelijke godsbestaan, waar wij van nature in leven. In dat bestaan waarin we de duivel zijn toegevallen. Heere, wees u zelf nog de Heere, ook in deze avonduren, de koning van de kerk. Dat Gij ons regeren, dat Gij ons leiden, dat Gij ons bekeren. Heere, het is uw werk, u doet het. En als het niet gebeurt, is het enkel recht. Maar Gij wordt meer verheerlijkt in de veelheid van uw onderdanen als in de ondergang van de goddelozen. O Heere, wat zult Gij dan doen met uw grote naam? En dan klinkt het, zegt de kinderen Israëls, dat ze voortrekken. En mochten we dan in Christus voortrekken, die naar dat hemelse Jeruzalem, naar die stad die fundamenten heeft, en wiens bouwmeester en kunstenaar Gij zelf zijt. Maar van nature zijn we op reis naar de hel, op de brede weg des verderfs, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar lieve Heere, Gij zijt een God van zaligheid, en Gij hebt mij te spreken en het geschiet. En een zondaar zal zich tot u bekeren, dat Gij het ook deze avond zult doen. Ja, op alle plaatsen uw heerschappij. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we gehoord dat David al de dagen zijn levens wenste te wonen in het huis des Heren. Hij toch wel eens gewenst. Hij toch wel eens gewenst, jongens. Om nou al de dagen in het huis des Heren te verkeren, om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want daar verkeert de wedergeboren ziel het liefst. In het huis des Heren. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Maar ook hier op deze aarde, kijk maar naar Simeon en Anna. Die verkeerde het liefst maar in die tempel des Heren. Ja. Daar was de plaats des gebeds. Hè. De plaats van de offeranden. De plaats waar God verheerlijkt werd. En daar wenste David te zijn. In de nabijheid des Heren. Hij wenste het te zijn. Hij wenste, hè. Ja. Maar, ja, David, hè, we hebben het gehoord. Hij moest dikwijls het tegenovergestelde doorleven. Niet alleen inleven, maar doorleven. Het was werkelijkheid, praktijk. Dat hij ver van de genademiddelen verwijderd was. Ja. Ik denk dat al Gods volk daar wel min of meer kennis aan krijgt. Het is niet best, hè, als ze je in de kerk aanvaarden. We hebben dat wel eens uitgebreid behandeld. Maar het is niet best als ze je, hè, We zien het in het leven van David, de man naar Gods hart. Die man die is altijd maar benauwd en vervolgd geworden. Net als Christus. Kijk, de Heer heeft ervoor gewaarschuwd hoor. In het laatste de dagen zullen vele valse Christussen opstaan. Zegt, ziet, hier is de Christus. Hè. En ziet, daar is de Christus. Maar geloof ze niet. Je moet Gods woord lezen. En je moet de Heer smeken om verlichte ogen des verstands. Om dat woord te mogen verstaan. Dat woord, dat moet levend worden. Want het is een levend woord. Het is een levend woord. Je moet niet zeggen, nou dat woord doet niks. Dat is een levend woord. Je ongeloof. Dat is de barrière. Mooi dat woord is lezen. Mooi de gang van Christus vernedering is lezen. In de profeten, in de psalmen. En in het Nieuwe Testament. Want daar zal het toch doorgaan. Hè? Dat is geen opgaande weg. Hè? Dat is een weg. We hebben het al gezegd vanmorgen die afdaalt. Dat is een weg naar de diepte. Waar de midden groeien. Daar is de Heer. Daar vind je de Heer. Daar laat de Heer zich vinden. Daar heb David de Heer ook gevonden. In die diepte van de benauwdheden. Daar heb Hanna de Heer gevonden. Hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er weer weder uit opkomen. Daar hebben alle Bijbelheiligen de Heer gevonden. In de diepte der ellende. Roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden. O Heer. Aanschouw mijn smart. Ja, David, ver van de genademiddelen verwijderd, was toch niet van de God der middelen verwijderd. Ze kunnen een kind van God op Nova Zembla zetten of op een onbewoond eiland, is die toch niet van God verlaten. En wel van alle kerkmensen, van alle kerken verlaten, maar niet van God verlaten. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Als Gods kind in de woestijn verkeert, hè, Johannes de Doper, kreeg geen beroep in Jeruzalem, ging niet in de woestijn preken. En wat staat er dan? En al het volk kwam tot hem. Ja. Want de Heere was met hem. Maar het was wel een klacht in het leven van David, dat hij als een bammeling moest leven in het meeszeg der ellende, in de tenten Kedars. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. En wee mij dat ik moet verkeren. In het meeszeg der ellende. In de tenten van Kedar. Ja, geliefd. Het leven des geloofs is een leven van loutering. Loutering. Niet van plezier. Die oude tante Lene zei altijd. Ja, we zijn hier niet voor ons plezier. Dat is een preek apart hoor. Een mens zoekt altijd zijn vertier en plezier. Hè? Zijn vermaak. Hè? Om zijn vier dagen te vieren. Maar geliefde, we gaan God ontmoeten hoor. Paulus zegt, het leven is zeer kort. De tijd is zeer kort. Hè? Het leven is als een damp, zegt de psalmist. De dood wenkt ieder uur. En wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ja, wie redt zijn ziel van het graf? Maar die geroepen heiligen, hè, we kunnen het in de Bijbel lezen, die waren altijd, hè, die waren ja benauwd, hè, dikwijls benauwd vanwege de binnenlandse en buitenlandse bestrijders. Maar weet je waarom ook? Weet je waarom ook? En dan zegt die psalmist ergens, Heere, stel mij niet tot een smaad des dwazen. Weet je waar Gods ware volk benauwd voor is? Dat Gods naam om hunnentwil gelasterd wordt. Tegenwoordig zijn ze er niet meer benauwd voor. Je kunt het lezen in de kranten, dan rennen ze naar de rechter. Naar de burgerlijke rechter om hun rechten te halen. Een beetje om gebouwen strijden. Terwijl ze alles al hebben verspeeld aan de valse PKN-aangap. Dat is allemaal vlees, dat is allemaal eigenbelang. Maar Gods ware volk, die verkeert meest in benauwdheid. Stel me niet tot de smaad des dwazen. Dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd zou worden. Dat is het ergste waar je kan overkomen. Dus het leven des geloofs is een leven van loutering. En van lijden. Want als het zaad in de aarde niet valt en sterft. Dan brengt het geen vrucht voort. Want hij nog gedachte. Je eerste liefde. Hij nog gedachte. Dan ga ik op tot Gods altaar. Kom, ga met mij en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. David ook wenste al zijn dagen in het huis des Heren te verkeren. Maar het leven ging zo gans anders. Het ging zo gans anders. Want de mens overdenkt zijn weg. Ook Gods volk hoor. Maar de Heren bestuurt zijn gang. En dat is voor Gods volk een troost. En voor de Joden een ergernis. En voor de Grieken dwaasheid. Ja. Gans anders. De geroepen heiligen. Die moeten alle dagen sterven. Paulus die was gestorven. Hè? We hebben het een keer overdacht. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. En dan moest hij elke dag die dood in. Die dood van Christus. Hè? Ja. Om de oorlogen des Heren te voeren. Daar is het voor. Daar is het voor. Als je niet alle dagen sterft. Dan kun je de oorlogen des Heren niet voeren. Want dan strijd je door eigen kracht. En de eigen krachten te verachten. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Moet je sterven. Maar dat is een stervensweg. Dat is een stervensweg. Moet je eigen krachten inleveren. Moet je eigen wapens inleveren. Dan moet je geoefend worden om te strijden in de wapenrusting Gods. Nou, dat is niet moeilijk. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Het is veel makkelijker om dat harnas van Saul aan te trekken. Hè? En om dat zwaard van Petrus. Dat is veel makkelijker. Dat is niet zo moeilijk, hè. Maar David zegt, ja, ik kan in deze niet gaan. Waarom? Die man die vreesde God. Die vreesde Goliath niet. Die vreesde God. Met een kinderlijke vrees. Dus die moest de oorlogen, hè, dat was al, toen was hij nog maar een herdersjongen. Hoor. Toen die zijn slinger opnam tegen die reus Goliath. En dat was nog door kracht, nog door geweld. Die Goliath, ja, die kwam met grof geweld, met grote vloeken, grote woorden. En grote benen, grote wapens, grote schilden. Ja, grof geweld. Met wagens en paarden. Maar David, die kwam er met een slingertje. Met een paar van die gladde steentjes. Dan zou je zeggen, nou, dat is toch niks, man. Dan kun je toch zo'n reus niet meer vellen. Nee, zegt David, dat ken ik ook niet, maar God kan het wel. God kan het wel. Net zoals Nehemia, de Heere onze God, die zal het ons doen gelukken. Dat is geloofstaal. En David spreekt in deze psalm vanuit de bevinding der heiligen. Door het geloof en door de geest van Christus. Er is geen woord Frans hoor in Gods woord, er is geen woord verkeerd. In de grondtaal. Elk woord is van God ingegeven. Elk woord is woordelijks ingegeven door de Heilige Geest. Tegenwoordig zeggen ze de ene keer van ja, de inspiratie van Gods woord. Hè, zoals Paulus de brieven geschreven heeft, dat is verlopen via zijn opvoeding. Hè, zegt Van Vlastuin, denk ik wel Vlastuin. En nou op die Haamstede conferentie, dan zegt hij precies het tegenovergestelde. Dan zegt hij ja, het woord is mechanisch geïnspireerd, dus woordelijks. He, dus vandaag zeggen ze dit en morgen zeggen ze, het zijn net chameleons. Net chameleons. Het zijn net acteurs. Acteurs die spelen altijd een andere rol. De ene keer dit en de andere keer zus en de volgende keer zo. Altijd een andere rol. En ik vrees ook dat veel dominees, we hebben wel eens een beetje de Amerika doorgereisd. En dan zijn we hier en daar eens, hebben we gekerkt. Maar ik heb toch tegen een paar van die dominees gezegd. Ik zeg, u bent geen dominee, maar een acteur. Ik zeg, er is niks van God bij. Je staat zomaar een beetje toneel te spelen. Beetje de mensen op het gevoel werken. Beetje opjagen. Hè? Ja. Dan krijg je allemaal van die wonderlijke kerkdiensten. Ja, het zijn eigenlijk geen kerkdiensten. En dan kon je allemaal, we zijn er wel eens geweest, hè, in dat zuiden daar, in dat Arizona. Nou, de een die, en dan mocht je allemaal opgeven waarvoor de dominee moest bidden. En de een had een zieke kat. De ander had een zieke hond. En de andere die vroeg van, mag mijn zoon winnen op het voetbalveld? Noem eens een kerk. Maar David spreekt in deze psalm vanuit de bevinding der heiligen. Door het geloof en door de geest van Christus. En degene die spreken door de geest van Christus worden gehaat door degene die de geest van Christus niet hebben. En die de geest van Christus niet heeft, komt hem niet toe. Dat zegt Gods woord. Onderzoekt u zelf, geliefde, of ge in het geloof zit. Moet beproefd worden, hoor. Dan kijk, een mens die leeft meest van beschouwingen. Ook Gods volk, hoor. Meest van beschouwingen. Als je nou door de Heer, door zijn geest bearbeid wordt. En dan moet je daar dagelijks van ontbloot worden. Kun je wel begrijpen dat je dan, dat de stervensweg is. Altijd maar dat lichaam der zonde. Probeert altijd maar het werk van God te overheersen. Kan natuurlijk niet, maar ik bedoel, dan is er wel een strijd in je leven. Als je je eigen voor een kind van God uitgeeft en je hebt die strijd niet van vlees en geest, en dat is een strijd op leven en dood. Dan moet je staat nog maar eens nakijken. Dan moet je zeggen, ben ik nou werkelijk wel een kind van God? Gods kinderen, Gods ware kinderen, die vrezen menigmaal dat ze nog een keer uit de boot zullen vallen. En dan is het hart zo hard. En dan zijn ze zo nameloos. Dan bevinden ze zich er zo nameloos oppervlakkig. Maar kijk, daar heb je een huichelaar geen last van. Hoor. Daar heb je een huichelaar geen last van. Gods volk wel. Hoor. David wel. Hè? Hij zegt, ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. Ja. Ja. Want als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan worden ze verschrikt. Heet nog gaan. Dus, die de geest van Christus niet hebben, dat zijn vervolgers van het levende kind. Hè? Dat zijn mannen Belials. En mannen Belials, die moet je niet zozeer buiten de kerk zoeken, maar in de kerk. En er wordt wel eens gezegd dat waar Christus zijn kerk bouwt, hè, dat de duivel zijn kapel ernaast bouwt. Maar dat is eigenlijk een scheve voorstelling van zaken, want waar Christus zijn kerk plant in onverderfelijkheid, daar strooit de duivel zijn onkruid er middenin. Niet ernaast, niet in een veld die ernaast, maar op hetzelfde veld. Dat kunnen we lezen in de gelijkenis van het onkruid. Dikwijls dreigt het onkruid de tarwe te verstikken, maar toch moeten beide opgroeien. Opdat mogelijk bij het uittrekken van het onkruid de tarwe niet mede uitgetrokken wordt. Dus hetgeen David zegt in deze psalm, dat is geen vreemde zaak in het leven van de levende kerk. Ze wonen te midden. David zegt, o wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech en dat ik in de tent de keders wonen. Gods volk woont te midden in een krom en verdraaid geslacht. Te midden van een volk dat onrein van lippen is. Te midden in die duisternis. Te midden in de duisternis. Maar de geliefde in de duisternis. Dan kan het licht schijnen. Het volk dat in duisternis is, zal een groot licht zien. Eerder niet hoor. Eerder niet. Is het wel een stik duisternis geworden in je leven, geliefde? Of heb je nog een beetje kunstlicht? Kun je nog leven bij de maan? Of leef je bij de zonne der gerechtigheid? Bij het licht dat van zijn aanzicht straalt. Hè? Bij zijn woord. Gods volk leeft er midden in die duisternis, maar in die duisternis daar kan het licht schijnen. In de duisternis van Efratas velden, daar begon het licht te schijnen. En ere zij God, in de hoogste hemelen, daar ging de hemel open in die stikduistere nacht. Gods volk is als een licht op een kandelaar, als een stad op een berg. Want dan gaan ze ook schijnen, als die door de zonne der gerechtigheid beschenen wordt. Dan ga je ook schijnen, dan ga je weer kaatsen. Gods volk hoeft zelf geen licht te verspreiden. Net zoals die dwaze maagden licht verspreiden. Dat is nou het onderscheid. De wijze maagden weerkaatsten het licht van de zonne der gerechtigheid. Die hadden geen eigen licht. Die weerkaatsten het licht van de zonne der gerechtigheid. Net als Mozes, die kwam de berg af en zijn aangezicht glansde gelijk de zon. Vanwege de heiligheid des Heeren. Zelf niet heilig. Weerkaatsen. En dan is Gods volk een licht op een kandelaar en een stad op een berg. Hè? De Heer zegt tegen een jongere: gij zijt het zout der aarde. Nou, als het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het dan gezouten worden? Het zout der aarde. Hè? Ja. Gods oude volk die sprak wanneer het nodig was. Hè? Die spraken gezouten woorden. Ja, gezouten woorden. Mochten we daartoe verwaardigd worden, want in onszelf zijn we maar zo licht als appel. Dat is de inleving na het fijne genade. Mooi zo licht als een veertje. Want God hangt gewicht aan de klok. Maar in zichzelf zijn ze maar gewogen, te licht bevonden. Maar er zijn dus twee kampen op deze wereld. En dat is het zaad van de slang en het zaad der vrouwen. Zo voorzegd in de moederbelofte. En Christus staat tegenover de duivel. En die twee verdragen elkaar niet. De geest staat tegenover het vlees, want God is geest en alles wat werken wil is vlees. Alles wat buiten Christus beweegt, ja, dat is enkel vlees. Nou, dat zijn een hoop bewegingen, hè? Kerkelijk, persoonlijk, nationaal. Een hoop bewegingen, vrome bewegingen, godsdienstige bewegingen. Maar kijk, dat is een mooi voorbeeld, hè. Wat is nou de ware beweging? Wat is nou de ware geestelijke beweging als hij bewogen wordt? Jona werd bewogen door die vis. Deed hij zelf niks aan. Hij werd bewogen door die vis. En dan krijgt Jona nog een beetje diepere inleving. Dan gaat hij geloven dat God die vis bewoog. En dan gaat hij uitroepen. Midden in zijn ellende. Ik zal één deze dagen de tempel van Gods heiligheid weer aanschouwen. Dan gaat hij geloof oefenen in de buik van de vis. Ja. En dat mag David hier ook doen. Hè. In deze psalmen, dat hebben we vanochtend al aangestipt. Want ja, preken is maar aanstippen. Want wie zal daar hè, de verborgenheden tot in de diepte uitdiepen? Dat kan alleen de geest Gods, die wij met mate hebben ontvangen. Als een kind van God zijn, Christus had de geest zonder mate. Die had de Heilige Geest ontvangen zonder mate. Maar Gods kinderen, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, mocht het eens wezen. Maar straks zullen we zien, van aangezicht tot aangezicht. Twee kampen, hè? De duivel en Christus. Het kamp van de duivel en het koninkrijk van Christus. En David, ja, dus hè, vlees is enkel vijandschap tegen God. David was enkel vlees, hè, maar toch volmaakt rechtvaardig en heilig in Christus. Als je geheel vleeselijk bent, ben je rein in Christus. En als je geen vroomheid hebt, geen werken meer hebt, dan ben je volmaakt vroom in Christus. En dan klinkt het. En dan wordt het ook waar, hoor, mensen. Dan wordt het ook waar. Hè? Uw vrucht is uit mij gevonden. Hè? Dan ga je leven uit de ware wijnstok. Hè? Maar je moet mij eens vertellen wat een tak, hè, wat een rank aan zijn vruchten doet. Niks. Die dragen vruchten. Want tegenwoordig hebben ze allemaal van die kunstappeltjes. Die ze er zelf aan plakken. Maar Gods volk draagt vrucht. Hè? Hoe meer vrucht, hoe dieper dat ze buigen. Ja, de oude mens is niet te restaureren, niet te herstellen. De oude mens is datgene wat buiten Christus werken wil. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Buiten Christus vroom willen zijn, waarheidsgetrouw willen zijn. Wat heeft het nou voor waarde? Moet je ergens afvragen, wat heeft het nou voor waarde in het licht van de eeuwigheid? Want het woord zegt, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is niet mogelijk. Kun je geen oprecht gebed doen, dat is niet mogelijk. Degene die in het vlees zijn, die belaagde David met hun lastertongen en valse lippen. Waarom? De dood kan het leven niet verdragen. De dood kan met het leven niet leven. Andersom ook niet. Als je een kind van God bent, kan je niet meer met de doden leven. Desmans huisgenoten zullen dan je vijanden worden. Ja. Dat Dat zeg ik niet, dat zegt dat Gods woord. Degenen die in het vlees zijn, dat werden de vijanden van David. Ja. Christus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde zich constant te weer moeten stellen tegenover dat godsdienstige vlees, de toenmalige rechtzinnigheid, het sanhedrisme. Het lijkt vandaag in onze dagen wel een achterhaald station. Weet je hoe dat komt? Omdat diezelfde rechtzinnigheid weer de preekstoelen bezetten, weer het woord voeren, komen koppen in de krant en Gods gerechtvaardigde volk, die wordt genegeerd en doodgezwegen. En overal waar Christus het volk leerde, waren ook de fariseeën, de schriftgeleerden van de partij. Niet omdat ze hem zo gaarne hoorden, maar om zijn woorden te wegen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Want als Christus sprak, waren zij aan de oorlog. Dat zegt David hier in die psalmen. Als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Altijd. Altijd en overal. Had David dan nooit geen medestanders in Christus? Jawel, jawel. Maar er zijn er altijd maar weinig in getal. Er zijn geen legers. Er zijn geen legers met duizenden, nee. Jonathan ging met zijn wapendrager, die ging niet erop uit om de Filistijnen te verslaan. En hij zegt tegen zijn wapendrager, de Heere zal ze in onze hand geven. Twee man. Is altijd zo. Altijd zo. Overal waar Christus leerde, waar Christus sprak, waren zij aan de oorlog. En David heeft het dus van geen vreemde, dat als hij zich in deze bewoordingen uitdrukt, want David moest de voetstappen van Christus drukken. En omdat de Heere als machthebbende leerde, waren er ook wel eens fariseeën schijnbaar diep onder de indruk van de woorden van Christus, wat hij sprak, dat was om een schijn op te houden. En die wilden hem schijnbare eer toebrengen, om van het volk gezien te worden. Er waren zelfs fariseeërs die Jezus in hun huis nodigden, dat hij daar het middagmaal zou gebruiken, in gezelschap van fariseeërs en schriftgeleerden. Nou, de Heere die heeft dat niet altijd geweigerd. Nee, die ging mee dat huis in. Simon de Farizeeër en die Farizeeën die Jezus in zijn huis nodigt. Dat zou je zeggen, dat is zo'n godzalige man. Hij deed ze zo beleefd en eerbiedwaardig. Want er staat ergens dat die Farizeeër de Heere bad om bij hem het middagmaal te gebruiken. Nou, David, we hebben het opgelezen, die psalm 41. Degene die met mij het brood aat. Dat kon Christus nou in waarheid zeggen. Degene die mij met, dat kon hij ook zeggen aan het laatste avondmaal. Degene die met mij, die beten, in die saus dopen, die heb zijn verzen hooglijk tegen me verheven. Maar wat leek die fariseer een innemende en een hoffelijke, integere, eerbiedwaardige man. Het lijkt wel of dat die fariseer geheel met Christus en zijn leer ingenomen was. En het doet er ook alles aan om bij de Heere Jezus in het gevlei te komen. Nou, dat had de Heere Jezus al lang door natuurlijk. Die wist al van eeuwigheid dat die fariseer hem in zijn huis zou nodigen. En Paulus zegt ergens, kijk, Gods volk moet er altijd voor bewaard blijven. En dat ze zich niet onder de macht van anderen laat brengen. Paulus zegt, ik heb me nooit onder de macht van anderen laten brengen, want hij was onder de macht van Christus gesteld. Maar die fariseer, die had er veel belang bij om bij Jezus in het gevlei te komen, uitwendig, want de reputatie van Christus onder het volk was van dien aard dat hij wel een lofprijzing zou kunnen gebruiken. Door Jezus in zijn huis te nodigen. Ja, dat is wel een beetje tegengevallen. Want in plaats van een lofprijzing krijgen die fariseeërs die in dat huis zaten 13-voudige weven Christus te incasseren. Ik denk dat dat in onze dagen precies hetzelfde zou gebeuren. Als Christus op een zendingsdag zou worden uitgenodigd, dan zouden ze 13-voudige weven Christus te incasseren krijgen. Want dat fariseïsme, dat leeft niet alleen in ons aller hart, maar dat manifesteert zich ook in de kerken. Het zijn vervolghuizen geworden. Dat heb ik vanochtend gezegd, er is een meisje, die was van islamiet christen geworden. En dan moest ze onder een schuilnaam en een schuiladres, want ze is haar leven niet meer zeker. Nou, wat gebeurt als je in de kerken bekeerd wordt? Als je echt bekeerd wordt? Want David zegt, als ik spreek, zij in de oorlog. Als het anders is in je leven, dan moet je je status nakijken, want dan klopt er iets niet, hoor. David zegt, als ik spreek, zijn zij aan de oorlog, net als bij Christus. Als Christus sprak, waren dat Sanhedrin, waar die dagelijks van omringd was, waren zij aan de oorlog. En dan proberen ze het op een andere manier. En dan proberen ze het op een hele zedelijke en vrome manier, door hem uit te nodigen om in dat huis het brood te gebruiken. En de Heer Jezus gaat op die wettische uitnodiging van die fariseer in. En hij zit, ja, het vroeger lagen ze aan de tafel, hij van die bedden, die stonden rondom zo'n tafel. En dat was oosters gebruik. Hij ligt nog niet goed aan die tafel. Of zijn gastheer, ja, dan zetten ze grote ogen op. Want de Heer Jezus die zet zich aan die tafel met ongewassen voeten tegen hun godsdienstige traditie in. Ongewassen handen, ongewassen voeten. Het lijkt alsof de Heer Jezus met heel hun godsdienst de spot steekt. Met hun zedelijkheid en vormelijkheid en uitwendige godsdienst, daar steekt hij de spot mee. Hij gaat zo aan tafel, schuift hij aan, met ongewassen voeten en ongewassen handen. Dus die fariseeën die is verwonderd dat Christus zich ongewassen aan tafel zet, dwars tegen hun godsdienstige traditie in. Want kijk, dat is een traditie, dat is een ideologie geworden. Traditie, ja, traditie, wat is traditie eigenlijk? Ik geef er niks voor, traditie. Het optreden van Christus tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat moet voor velen, vooral voor de fariseeën, een aaneengeschakelde belediging zijn geweest. Christus doorbrak hun sabbatswetten en hun reinigingswetten en hun werkheilig gedrag. Nou, om het in onze taal over te zetten, Christus gaf voor de integere godsdienst, van de toenmalige integere godsdienst, nog geen cent. Gaf er geen cent voor. En Christus liet zich ook niet inpalmen door die wettische hoffelijkheid en gemaakte gastvrijheid der fariseeën, want als zijn gastheer zijn ongenoegen laat blijken, dat de Heer Jezus ongewassen aan tafel ligt, dan begint Christus direct de aanwezige fariseeën in hun hemd te zetten. Nu gij fariseeën, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. De Rede Kerk van vandaag. Er is niks nieuws onder de zon. De Rede Kerk van vandaag. Het wordt alle wegen ontkend. En met mooie spreuken wordt het opgesierd. Hè? Uitwendige vormendienst. Maar als de Heer Jezus, wat hij daar straks tegen die fariseeën zei, hè, als hij dat nou eens zou laten klinken in de huidige gereformeerde kerkenraden, dan zou diezelfde Heer Jezus, hè, die door de toenmalige Joden werd gehaat en genegeerd, in onze dagen door het huidige bevindelijke christendom genegeerd worden. Men zou zijn aanklacht verwerpen als zijnde dwars tegen alle regelen der fatsoen in. Tegenwoordig heb je zo'n fatsoenlijke godsdienst, maar kijk er vooruit, kijk er vooruit. Die opwekkingsprediker Whitfield, die is het meest gelasterd door dominees. Meest gelasterd door dominees. De Heer Jezus ook. Door hoge priesters, door ouderlingen, door schriftgeleerden, farizeeën, wetgeleerden. Het is nog precies hetzelfde in onze dagen. Aan welke kant sta je? Want daar gaat het maar over. Aan welke kant sta je nou? Want het is niet zo erg dat als je belasterd wordt. Aan welke kant sta je? Kan je beter aangedaan worden als je het zelf doet? En we staan er open voor. Slangenvenijn is onder onze lippen. Abbe vergif. Van nature en ook na ontvangen genade. De mens wordt niet substantieel veranderd. We hebben het vanmorgen gezegd, Gods volk is wat God over hen zegt dat ze zijn. Meer niet. Dat is niet onvreugbaar. Als de Heer je zalig gesproken hebt, dan ben je wel een nieuw schepsel. En dan ga je dus ook zodanig, hè, net als David, dan wens je heilig voor God te leven, absoluut hoor. Als dat niet meer zo is, dan kan je het van mij nog gestolen krijgen. En alle stappen die je zet is enkel goddeloosheid. Dus dat wordt een strijd tegen vlees en geest. Als dat het niet is, mensen, dan is je godsdienst nog geen cent waard. Ja, dus de Heer Jezus die zat er aan tafel, hè, met ongewassen handen en ongewassen voeten. En hij begint gelijk van leer. Hij trekt gelijk van leer en zet die farizeeën in hun vrome hemd. En nou zijn er velen die in dit kader valselijk zeggen, die farizeeën die leven in ons eigen hart. En op zich genomen is dat nog volkomen waar. Want het is de bevinding van Gods ware volk. Maar ik moet er toch op wijzen dat de Heer Jezus nooit zijn discipelen heeft verweten dat zij tot het farizeïsme behoren. Nooit. Gij geheel anders. Gij zijt rein om het woord dat ik tot uw lieden gesproken heb. De Heer Jezus had zijn discipelen zalig verklaard. En die waren aan het oude zuurdecem waren ze gedood. Hè? Die oude mens, daar hebben we wel eens uitgebreid over gehandeld. Die oude mens onder de wet, die is gestorven aan het kruis van Christus. Ja. Dus Gods volk kan nooit, die kunnen wel eens een farizeeërsgestalte innemen, maar ze kunnen in wezen geen farizeeën meer zijn. Want dat is een oude mens onder de wet. En dat is Gods volk niet meer. Dus het feit dat de farizeeër in ons allerhart hart leeft, wil dus niet zeggen dat Gods volk monddood gemaakt wordt, omdat zij inleven de grootste der zondaren te zijn, zoals Paulus dat zegt. Nee. Ook de duivel neemt gane op zijn lippen dat de farizeeër in ons eigen hart leeft, met die bedoeling, met dat doel, om Gods volk de mond te snoeren. Ja, en daar kom ik eigenlijk weer terug bij het Antiocheense conflict tussen Paulus en Petrus. Dat is de baarmoeder van alle dwalingen. Want Petrus daar met de Joden veinst, daar komen alle dwalingen uit voort in de christelijke gemeente. Maar Paulus met de geest van Christus bedeeld, die staat op en die bestraft Petrus in alle tegenwoordigheid. Dat zijn we kwijt in onze dagen. Weet je wat ze in onze dagen zeggen? Nou, je bent ook geen haatbeter. Dat is op zich een waarheid. Dat is op zich een waarheid, zo vast als wat, zo waar als wat. Maar Paulus staat op door de geest van Christus en bestraft Petrus, die hooggeplaatste apostel, in alle tegenwoordigheid. Dat is weg. Dat is gewoon weg. Dat is finito. Dan kun je nagaan. Dan kun je het geestelijk gehalte in onze dagen aan toetsen. Dat ze elkaar naar de ogen kijken, de eer van elkander aannemen en de eer van Christus in de grond vertrapt laten leggen. Christus liet zijn mond niet snoeren door dit soort vrome praat. Maar hij begint direct zijn wee over de aanwezige gasten uit te spreken. En zo de herder, zo het volk. Ja. Zo de herder, zo het volk. Voor elke nieuwe aanklacht herhaalt de Heere zijn wee u. En dat valt bij al die wetgeleerden in het vrome vlees. Tuurlijk. Vrome vlees is gauw beledigd. Is altijd direct beledigd. Dan stuur ik wel eens een e-mail, dan komen ze met een hele vrome vraag. En dan probeer je dat te beantwoorden. En in de meeste gevallen hoor ik nooit niks meer. Brutaal, ja. Dat is toch godsdienst brutaal. Je hoeft mij niet te bedanken hoor. Dank God in alles. Maar dan kom je met zo'n vrome vraag. Dan zou je, net als die fariseer, zo hoffelijk en eerbiedwaardig. Zo gastvrij. Zo spontaan. Maar er schuilt een grote adder onder het gras. Waar de tegenwoordige vrome vragen. Want het is maar een uitzondering. Als er werkelijk eens een zielenvraag gesteld mag worden. Bij God vandaan. Uit de nood der ziel. Nou, dan ga je dat ook niet aan mij vragen. Want dan ga je net als David. En ga je tot de Heere roepen. Dat is het beste adres ook. Dan ga je je nood niet kenbaar maken als mens. En dan ga je niet bij een dominee uithuilen. Dwaas die je bent. Dan ga je je Heere. Alleen. Hoor. Alleen. Werp al uw bekommernis op mij. Zegt de Heer. En ik zorg voor u. En dat mocht David in de praktijk brengen. Door de geest van Christus. Ja. Maar dan worden ze beledigd. Hè, als de Heer zijn wee uitspreekt over heel dat Sanhedrin. En dan worden ze zo zwaar beledigd. En dat er één is die hem in de rede valt. En hem beschuldigt een smader en een kwaadspreker te zijn. Hoor je het? Daar hebben ze Christus van beschuldigd. Dat hij een smader was en een kwaadspreker. Want Christus die viel die toenmalige dominees aan, publiek. En toen zegt er een: meester, gij tast ons aan in ons ambt. Als gij deze dingen zegt, zegt hij, zo doet gij ons smaadheid aan. Zie je? Drek beledigd. Vroom vlees is drek beledigd. De wetgeleerde zegt eigenlijk tot Christus, u mag niet oordelen. Want u hebt zelf gezegd, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dus zie je, daar klaagt David nou over die valse lippen en die bedriegelijke tong, die nemen de waarheid in de mond. Dat is zomaar direct geen opvallende leugen wat er gezegd wordt door die valse lippen en die bedriegelijke tong. Die nemen dikwijls de waarheid van Gods woord in hun mond. Net als die wetgeleerde hier, tegen Christus. Ja, die mensen die zweren bij de wet van Mozes, hè. En die beschuldigen de zonen Gods dat hij zondigt tegen het gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, terwijl het de volle waarheid was. Het was de bittere waarheid. Maar u ziet, de eigenwillige godsdienst neemt altijd vromelijk de wet van Mozes ter hand om degene die bijbels oordelen te veroordelen door het gebod. En zo probeert die wetgeleerde die tot zijn tenen beledigd is. Die probeert Christus te veroordelen met zijn eigen woorden. Terwijl de Heer Jezus het vlees geworden woord is. Mooi derven. Dan moet je ook een blind zijn. Zo dwaas en blind. Dat is de duivel. Nou, de duivel is zo blind niet. De duivel is zo blind niet. Want hij gelooft en hij zit het. Nog blinder. Nog blinder als de duivel. Maar Christus laat zich niet door de zwaar beledigde godsdienst de les lezen. Nee. Daar is Christus nooit voor gaan leggen hoor. Voor degene die hem smaden en lasteren. Nee, hij weerlegt hen. Hij weerlegt hen. Christus leest die vrome godsdienst de les en trapt die wetgeleerde, die beledigde wetgeleerde, die uitriep, gij doet ons smaadheid aan. Nou, Christus trapt hem dubbel hard op zijn vrome teen. Weet je wat hij zegt? Wee ook u, gij wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten die te zwaar zijn om te dragen en zelf raakt gij die lasten niet met één van uw vingeren aan. Bom. Weet je wat Christus doet? Die laat dynamiet onder die mensen. Onder die vrome godsdienst. Dat zijn we kwijt in onze dagen. De ergernis, hè, waar het vanmorgen over gehad hebben. De ergernis van het kruis. Die is weggenomen. Mensen ergeren er eigenlijk niet meer. Ze moeten zich zo basters ergeren. Dat ze de banken uit de kerken scheuren. U zegt, moet dat zo? Bij wijze van spreken, ja. Ja. Die oude dominee Bogert, die werd dus de tanden uit de mond geslagen. Want er kwam een man naar hem toe, naar de preek, en zegt, u hebt de hele preek mij zitten bedoelen. Gebeurt niet meer. Gebeurt niet meer. Niet van de Heeren meer, hè. Want als hij mag preken bij de Heeren vandaan, dan is het de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Nou moeten ze het allemaal, we hebben nou een godsdienst, dat moet je allemaal begrijpen. Allemaal begrijpelijke godsdienst, hè. Net een rekensom, 1 plus 1 is 2. Maar de Heer Jezus die leest die vrome godsdienst de les. Hè? Wee ook u wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. En zelf raakt gij die lasten niet aan met één van uw vingeren. En zo, dat geldt ook voor zo'n knecht. Hè? God, Christus liet zich niet onder de macht van anderen brengen. Was onmogelijk natuurlijk. Was onmogelijk. Maar dat geldt ook voor zijn knechten. Die mogen zich nooit, hè, Gods ware knechten mogen zich nooit onder de macht van anderen laten brengen door het zwijgen ertoe te doen als er op grond van Gods woord gesproken moet worden. Want dat is ook zo, hè. En dan tegenwoordig verstaan ze dat zo, niet onder de macht van anderen laten brengen, hè, door maar alles te negeren wat er aan dwalingen geleerd wordt. Maar dan ben je van de duivel betoverd door. Dat heb ik vanochtend bewezen. Nee, die zwijgende monden, daar geloof ik niet meer in. Daar geloof ik niet meer in. Die vroomheid, daar geloof ik niet in. Tenzij je het van de Heere weet, tenzij je van de Heere zwijgen moet. Hè? Net als Ezechiël. Besluit u binnen uw huis, zegt de Heere tot Ezechiël, want ze zullen dikke touwen om u werpen. Maar mooi voor een tijdje zwijgen. Hm? Dat is ook lijden, dat is ook lijden hoor. Maar dan staat het in het kader van het lijden. Niet in het kader van je vrome beslissingen. Maar in onze dagen kijkt men liever elkaar naar de ogen, de eer van elkander aannemend, hè, dan om te spreken waar men spreken moet. Hè, de heersende dwalingen, de dode dogma's, het wetticisme, het gereformatoriseerde antinomianisme, die worden in onze dagen eerder onderschreven en geleerd als bestreden. Maar de Heer Jezus omschrijft exact, hè, de heersende dwaalgeest die de kerken ook in onze dagen doorwaait. Ja, dus precies dezelfde waarheid. Hè? Waardoor de kracht der ware religie zelfs bij velen van ons kinderen, het lijkt altijd krachteloos. Daar word je krachteloos van. Als je oren naar de valse godsdienst laat hangen. Als je mee gaat dansen met de valse godsdienst. Hoef je niet dagelijks te sterven hoor. Dat is makkelijk voor je vlees. Heel makkelijk voor je vlees. Maar het is een grote verhindering tussen de gemeenschap met God en je ziel. Met je arme ziel. De godsdienst is aan het woord. En tot en met de kerkraadsbanken en de preekstoelen toe. En ze weten de Bijbel zo aan te passen, hè, dat het nadat de situatie zich voordoet. Maar de beledigde Mozesgezinde partij vindt geen genade in de ogen van Christus. Want hij beschiet ze met scherpe pijlen en machtige, hè, scherpe pijlen eens machtige, met schades gloeiende jeneverkolen. Zie je? De Heere legt de dynamiet onder. Hij brengt het tot een explosie. Al die vijandschap, die laat hij exploderen. Dat is noodzakelijk hoor. Dat is noodzakelijk. De mens moet aan zijn vijandschap gedood worden. En gebeurt dat niet aan deze zijde van het graf, zij het enig eeuwig moeten bewenen. Dan zeggen we als mensen, ja, je moet bekeerd worden. Ja, weet je wat het is? Dat moet je aan je vijandschap gedood worden. Die oude mens onder de wet moet sterven. Kijk, dat hoor je niet meer in onze dagen. Daar hoor je niks meer van. Hè? Dan zeggen ze, ja, je moet zien op Jezus. Hè? Dat is nog een waarheid ook. Maar heb je wel eens gevoeld dat je dodelijk gebeten bent door die slang in het paradijs? Heb je dat wel eens ingeleefd? Tegenwoordig kunnen ze zomaar zien, hè? Kunnen ze maar aannemen. Maar geliefde, weet je, wanneer je gaat geloven dat God een God is van volkomen zaligheid, als je op sterven na dood bent, als je door de wet geopenbaard bent als een dodelijk vervloekte zondaar waar geen enkele hoop, geen enkel werk, geen enkele zucht meer van te verwachten is wat God behagen kan, dan wordt het evangelie lieflijk, dan wordt het evangelie een blijde boodschap, hè? Net als bij die herders in Efratas velden. En dan wordt het een blijde boodschap, hè? Die mensen die zaten in stikdonkere nachten. 400 jaar geen profetie meer, stikdonkere nacht. En de belofte van de profeet die door de mond der profeten waren uitgesproken, die leken nooit waarheid te worden. En toen ging de hemel open. Toen ging de hemel open. Dat is persoonlijk ook zo. Dat is precies hetzelfde. Ja. En met zijn strafrede haalt Christus de woede van de fariseeën op zijn hals. Hè? Dat lees je hier in Psalm 120. Hè? Als ik spreek, zijn ze aan de oorlog. En dan slingeren ze hem allerlei verwijten naar zijn hoofd. Hè? En ze proberen een felle discussie met hem aan te gaan. Hopende dat hij een woord verkeerd zou zeggen. Want dan konden ze hem beschuldigen. Want dat was nou de achterliggende intentie. Hè? Dat ze Christus zo vriendelijk uitnodigden op zo'n maaltijd. Dat hij zich zou verspreken. Met een woord die zou verspreken. Dan konden ze hem veroordelen en ter dood brengen. Kijk uit voor die vriendelijke godsdienst. Kijk er vooruit. Want er is niks nieuws onder de zon. Hè? De beledigde partijen die leren en leven naar hun eigen begeerlijkheden vermenigvuldigen in het kwadraat. Het wetticisme neemt onder de dekmantel van het evangelie hand over hand toe. Het werkdadige christendom. Ja. Ja, dan moet je zelf voor bewegingen zorgen, dan moet je zelf voor licht zorgen. Hè? Als de geest niet meer in de raderen is, dan moet je zelf, ja, dan moet je allerlei lampjes aansteken. Hè? Allerlei denkbeeldige lampjes. Ja. Kunstlicht. Maar geliefden, de strafrede van Christus over het toenmalige naamchristendom is ook van kracht op de huidige rechtzinnigheid. Dat wel roemt op de wet der 10 geboden, maar onder en zonder de wet, want dat is zo, hè? Als je nou onder de wet leeft, en je roemt in de wet, onder en zonder de wet. Dat was Paulus in eertijds, hij leefde stipt als een fariseer en onder en zonder de wet. Want eertijds leefde ik zonder de wet, zegt hij. Dat is een ontdekking, geliefde, dat is een ontdekking. En u wordt hedenavond, wordt u toegeroepen, degene die onder de wet zijn, om te ontwaken. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar in het leven der genade, dan ga je leren, net als David, zo zwart als de tenten van Kedar, toch volmaakt in Christus. Uw werken volmaakt, uw heiligmaking volmaakt, uw toekomst verzekerd en verzegeld, want het evangelie, dat is de troost voor Gods volk. Dat is de troost, dat is een ziel. Dat is niet zomaar een troostje zoals wij een troostje opvatten in het tijdelijke leven, nee. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik voor rekening van Christus ligt, niet meer het eigendom van de duivel ben, daarvan verlost ben, maar dat Christus toebehoort, op zijn kosten leeft en sterft. Christus, God ziet in Christus geen enkel gebrek meer in u, bruid van Christus. Maar de inleving is dikwijls anders. We lezen dat hier in die psalm, we lezen het in het Hooglied, we lezen het op tal van plaatsen. De bruid bevindt zich zo zwart als de tenten van Kedar. En dat is de bevinding der heiligen. Ik ben een groot beest bij u. Mefiboset, ik ben een dode hond. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Lazarus werd van de honden gelekt, hè, want de godsdienst die keek niet meer naar hem om, die liet hem sterven in de poort. Werd volkomen genegeerd en dat is de gang van Christus. En dat is buiten de lege plaats, laat ons dan tot hem uitkeren, buiten de lege plaats, in smaadheid dragende. Dat is de bevinding der heiligen. Zelfs zo zwart als de nacht, zo blind als een mol, hè, zo verstandloos als een hottentot. Zo dwalend als een schaap, zo vruchtbaar als het paard van de groenteboer. Ja, dat is het leven van de geroepen heiligen. Maar ze zijn in Christus. Voel maar ja, moedertje, laten we er eerst eens van zingen. Laten we er eerst eens van zingen. En van die 59e psalm. De versen 7 en 10. Psalm 59, vers 7 en 10. is zij geliefde die eruit ziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als de slagorde der met banieren. Het zijn de vreedzame. Het is de vreedzame bruid van Christus. En als de bruid spreekt, zijn de bijwijven aan de oorlog. Als de bruid haar stem laat horen, komen de vleermuizen uit hun holen om oorlog te voeren tegen het levende kind. Maar er is er toch één die de stem van de bruid gaarne hoort. En dat is de bruidegom, dat is de hemelse bruidegom. En hij zegt het, hè, mijn duiven zeiden in de kloven der steenrotsen, dat was David. In de kloven der steenrotsen, in de spelonken der aarde. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ene steile plaats. Doe mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. Hoe is het mogelijk, geliefde? Ja, dat is voor het verstand verborgen. Daar kan het verstand niet bij, want als je dat gaat begrijpen, dan is het niet meer van God. Dan is het wonder eruit. Als de Heere nou omziet naar zo'n monster, als ik ben, dan is dat eeuwig onbegrijpelijk. Kun je dan verstaan dat Asaf, hè, toen die Christus zag staan in dat heiligdom in zijn plaats, dat hij uitgeroepen, ik ben een groot beest bij God, kun je dat verstaan? Is dat nou beleving, geliefde? Lieve gemeente, is dat nou beleving? Is dat nou beleving? Heb je nou die zaken ondervonden? Dat je eigen als een groot beest voor God hebt leren kennen, omdat Christus in jouw plaats is gaan staan onder de toren Gods. Kun je dat nou verstaan? En dan gaat de Heer zijn kerk toespreken. Want de liefde des vaders, ik las dat pas nog bij John Owen, kostelijk, in de gemeenschap met God, de liefde des vaders blijft altijd onveranderlijk. En als de kerk zich op dwaalwegen bevindt, hè, want ja, of denk je dat je altijd je pad recht kan houden? Denk je dat? Is toch al iets van vandaag? Maar Gods volk, die is meer van de weg als op de weg. Maar de liefde des vaders verandert nooit, die is onveranderlijk. Dan zwijgt de Heer in zijn liefde. En dan hoor hij de geest spreken in zijn zwijgen. Ja, dat kan enkel door het geloof verstaan worden, want kijk, dat is ook zo. Ja, daar is de ratio niet meer in. Het verstand is een slap gevalletje, zei zijn dominee. Ja, nou, dat is maar al te waar. Maar dan ga je met je hart opmerken, met het geloof verstaan, hè, wat de geest tot je ziel spreekt, wat het woord te zeggen heeft. Of onder de prediking des woords, of onder het bijbellezen, dan ga je opmerken dat de Heere tot je spreekt. Heeft wel eens opgemerkt, heeft wel eens, maar is je hart er wel eens onder verbroken voor? Als de Heere nou tot zo'n vuile zondaar gaat spreken in Christus. De Heer doet dat, hoor. Dat is onmogelijk. Maar als wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan zeg ik, als je nou zo'n gans uitgeteerde, verloren zondaars, met een hart, zo'n hart als steen, hè, want dat wordt dan je gewicht, zo'n hart als steen. Dan zeg je, Heer, spreek toch slechts. Dan zegt die hoofdman, spreek slechts één woord. Tot mijn arme ziel. En mijn knecht zal genezen worden. Eén woord die uit uw gezegende mond. En mijn ziel zal huppelen van zielenvreugde. Dat is zalig worden, mensen. Dat is echt zalig worden. Dat is zomaar geen veranderingetje. Dat is een staatsverwisseling. Dan komt de Heer in. Dan komt de Heer in niet uit die ruisende kuil te trekken. Dan komt hij van onderen. Dan komt hij van onderen vanuit. Van onder eeuwige armen komt hij zijn armen onder je hel door te schuiven. Dan word je opgevangen in die eeuwige liefdesarmen van Christus.
Zalig worden. Maar zalig worden.
En breng ga je hart breken.
Dan zeg je, Heere, weet je wat? Kijk, onder zulke liefde hou ik niet uit. En dan zegt Petrus, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig, verdoemelijk mensenkind. Ik ben een groot wees bij u. Ik kan niks geen goed meer doen, Heere. Maar dat hoeft ook niet meer, want Christus heeft alles goed gedaan voor zijn volk. Hij heeft alles in orde gebracht bij de Vader. Hij heeft de rekening betaald. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. Er is vergeving. Altijd bij hem geweest. Ja. Dat is Gods liefste werk, hè? De zonde vergeven. Dat is ook het liefste werk van de moeder. Vuile luiers verschonen bij een baby die altijd maar die luiers vervuilt. Dat is Gods liefste werk. Maar wil je nou wel zondaar wezen, geliefde gemeente? Wil je nou wel zonde voor God wezen? Of wil je ook nog een beetje eigen gerechtigheid in je verhandel hebben? Want dat is altijd kenmerken. Een volkomen zondaar. Die enkel, en dan wordt het zo gemakkelijk, mensen, dan wordt het zo gemakkelijk om je vonnis te aanvaarden. Dat is voor een eigen gerechtig mens is dat een onmogelijke zaak. Dat is een onmogelijke zaak. Weet je wat die eigen gerechtigde mens zegt? God moet het doen. Oh ja, God moet het doen. Maar het gebeurt nooit. Maar dan zegt die verloren zoon, Vader, ik wil wel naar de hel gaan, maar mag ik nog een poosje in uw dienst werkzaam zijn? Dan zou ik zelf wel naar de hel gaan. Dan ben je echt een verloren zondaar. Dan maak je geen recht of aanspraak meer. En dan zeg je met Esther, dan kom, dan ga ik liever dat ik voor Gods, voor die gezegende voeten van Christus doodgeslagen word. Dan sta ik nog een minuut leeft voor mijn eigen rekening. En als een eigen gerechtig mens, dan word je al je gerechtigheden, word je een wegwerpelijk kleed. Kijk, en dan gaat David, ja, dan, kampen, ja, voor die weg, ja, dat is benauwde weg, hè. Hoe dichter die jong, die verloren zoon, dat huis van die vader naderde, kreeg hij het gaande meer benauwd. Want hij had zo'n goede vader en hij was zo'n slechte. Hij werd was waardig geworden om met één klap te worden doodgeslagen. Ben je dat nou wel eens waardig geworden, hè, voor de Here, en dat je doodgeslagen moet worden? We hebben geen recht op een seconde leven, mensen. En mensen zo rechthebbend, hè, dit en dat moet die hebben. Nou, als die dat niet hebt, kan die ze niet leven. We hebben nergens recht op. Maar als de Heer door die zonne der gerechtigheid gaat schijnen in je duistere ziel, in de duisternis van je bestaan, dan, als die je beter baart en je dood staat, als die je stenen hart wegneemt en je een vlezen hart geeft, en dan gaat hij ook spreken. Dan gaat hij ook spreken. Soms in zijn zwijgen. De Heer zal zwijgen in zijn liefde. Nou, is dat in je leven? Dat werd dus een keer in mijn leven waar geworden. Weet je hoe dat waar geworden werd? Weet je hoe dat waar is geworden? Toen ik verwachtte dat de Heer ging spreken in zijn toorn. En toen kwam die over. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dan word je dat waardig. Toen was elke donderslag voor mij. Toen kon het niet omwerken. Ik zeg, de volgende slag komt dwars door het dak. En dan legt deze man in de eeuwige rampzaligheid. En toen kwam die overheid. Ik zal zwijgen in mijn liefde. Dat is vergeving der zonde. Maar Christus, toen Christus afsnijdend kreekte, sleepte de gemoedelijke godsdienst hem naar de steilte van de berg, hè, om hem in de diepte te pletter te gooien. En geliefde, Christus staat, die spreekt door woord en geest, hij spreekt, hij verkondigt het evangelie, afsnijdend en bevrijdend. En als u niet wenst dat die koning over u is, dan zal hij door het midden van uw lieden doorgaan. En weggaan. Komt hij nooit meer terug. nog meer. Als Christus weggaat, wordt de kandelaar verplaatst naar andere delen van de wereld, waar God zijn koninkrijk wil uitbreiden. En het koninkrijk der hemelen is nabij geworden. En het is gelijk aan de 10 maagden, 5 kinderen Gods en 5 bastaarden. Geliefde, aan welke zijde staan we? Het moet nou eens waar worden in je leven. Hebben we onszelf leren kennen als een dwaze maagd, als een bastaard van God? Als een kwaad en een snoot rebel die niets verdient dan hel. Christus is hier. Want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En hij heeft tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek me tevergeefs. Want die hem in der waarheid zoeken, zullen van hem gevonden worden. Dat is zo waar als wat. Als God gaat trekken met koorden van goede tierenheid en waarheid. Voor een zoekende ziel. Krijg je droefheid naar een onbekende God. En dan in de verlorenheid van je bestaan. Want zelf kun je die herder niet vinden hoor. Nee, dat verloren schaap kon die herder niet vinden. Het was net andersom. Hij werd van de goede herder gevonden. Want er is niemand die God zoekt. Ja, toch één. Christus. Christus heeft God gezocht. Christus heeft de eer zijns vaders gezocht. God heeft een lam besteld. Hij heeft zondaren gezocht. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daar mocht David van getuigen. Maar dan komt er oorlog. Want Gods kinderen leven op vijandelijk grondgebied. En gaan de gat. Een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Want de oorlog is reeds gevoerd. De oorlog is reeds gewonnen. Door de overwinnaar. In wie de geroepen heiligen meer dan overwinnaar zijn. Altijd oorlog en toch vrede. Vrede met God. Een bestendige vrede. Want het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren. Want men heeft op u vertrouwd. Daar heb je David. Dan kijk je, David is een hart. Vertrouw op God, gij volk in smart. Stort voor hem uit, uw ganse hart. Want hij is een toevlucht voor de zijnen. Hij sterkt zijn volk als zij door droefheid kwijnen. Ze worden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Want in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen uit al hun benauwdheden. Amen. O Heere, dat we er eens bijgebracht mochten worden als een dode zonde. Opgewekt uit dat graf des doods. Terneergeslagen door de wet. Maar opgewekt door die stemmen des zoons van God. Door dat machthebbende woord van u. Want Heere, daar kan geen duivel tegenhouden. Als gij spreekt, dan is het er. Als gij gebiedt, dan staat het er. En Heere, gij hebt gesproken. En die oren heeft om te horen, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. En lieve Heere, mocht dat ons leven zijn. Mochten we daar ons leven in herkennen. In de gang van Christus. Die ook David heeft opgetekend in deze 120ste psalm. Omdat hij zijn voetstappen mocht drukken. Lieve Heere, gij geeft zoveel blijdschap onder het kruis. Zoveel troost in de benauwdheid. Dat we het niet met het geluk, met het zogenaamde geluk van de wereld en van de godsdienst zouden willen raden. Gij hebt in ons hart meer troost gegeven, meer vreugd gegeven dan andere smaken in de tijd. Want Heere, gij zijt de schoonste van alle mensenkinderen en genade is in uw lippen uitgestort. En mochten we daar een voorwerp van zijn, we bidden en smeken het u. Heere, pas het toe onder de jeugd, onder onze kinderen, onder andere kindskinderen, dat ze u mochten vrezen. Talroogst een eeuwige goed. We bidden het u in Jezus' naam. Amen.
Gemeente, zingen we tot slot van de 120ste psalm. En daarvan het vierde zangvers, psalm 120. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de behandeling van psalm 120. Maar mocht dat voor ons persoonlijk een geestelijk begin zijn, of een geestelijke herleving. We zingen tot slot psalm 120, daarvan het vierde zangvers. Volgende vers zingen, dat kostelijke volgende vers. Psalm 121 vers 1. Organist. Psalm 121 vers 1. God, u zij alle de eer. Amen.